Ja, ik hoor mezelf nu wel. Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal weer zijn vanochtend op deze kerkproeverij zondag. En vanochtend wilde ik eigenlijk een nieuwe preekserie beginnen. Die loopt dan vanaf nu ongeveer tot aan Advent. En ook tegelijkertijd eigenlijk het derde deel doen van de serie waar we mee gestart zijn. Rond het jaarthema Een stap dichter bij Jezus. En de eerste twee zondagen na de zomer hebben we gekeken naar het thema Een stap dichter bij Jezus in relatie tot God en in onze relatie met elkaar. En de laatste categorie waarin we een stap willen maken als gemeente is in de relatie met onze omgeving. Met onze buurt, het Aalsmeer, Kudelstaart, Amstelveen, waar we wonen. En die stap in relatie met elkaar, dat is niet per se dat we nou onze buren of iedereen die niet in de kerk zit nou kerk moeten gaan overtuigen of iets opdringen. Maar wel dat we het komende jaar willen kijken hoe kunnen we nou een stap zetten in het delen van het moois wat we in handen hebben. Ons geloof en onze kerkgemeenschap hier. En die preekserie de komende weken doe ik aan de hand van een boek van Tim Keller. En sommigen kennen hem heel goed, voor andere mensen hebben er nog niet van gehoord. En Tim Keller is een Amerikaanse dominee en in de jaren 90 had hij het plan om een kerk te beginnen in Manhattan, in het centrum van New York. En allerlei mensen zeiden tegen hem, dat is niet echt een goed idee. Je kan beter een kerk beginnen in de Bible Belt of van Amerika dan. Waar heel veel kerkgangers zijn. Want in Manhattan wonen mensen die allemaal met hun carrière bezig zijn. En die gaan op hun eigen manier gelukkig worden. En die zitten helemaal niet te wachten op jouw verhaal over God en genade. En wat hij heeft gedaan is, hij heeft een kerk gesticht. En in zijn preken vertelt hij heel duidelijk het evangelie. Maar hij laat het ook heel goed, beschrijft hij hoe de tijd is. En hoe mensen in het leven staan. En hoe de waarden en de verlangens van mensen uit een bepaalde tijd. Hoe die eigenlijk niet alleen maar van nu zijn. Die zijn eigenlijk al zo oud als de wereld. En het evangelie is een eigen tijdsverhaal voor elke tijd. Nou, inmiddels komen er 5000 mensen in die kerk. Hij is zelf een soort half met pensioen en hij traint nu vooral leiders. Maar hij schrijft al hele mooie boeken. Een heel beroemd boek gaat juist over dat twijfelen, over de skepsis van sommige mensen bij geloof. En we kunnen er zelf, ook al zijn we al heel lang in de kerk, kunnen we er zowel van leren over een beetje hoe het ook allemaal weer zat, maar ook over hoe hij gesprekken doet met andere mensen. Mocht het er over geloof gaan, dan heeft hij mooie aanknopingspunten om aan te sluiten bij de cultuur. En de cultuur van Aalsmeer in 2019 is ook weer niet zo heel erg anders dan in Manhattan. Het mooie van het boek wat ik gekozen heb, is het boek Ontmoetingen met Jezus van Tim Keller. Het gaat over ontmoetingen die Jezus heeft, vooral in het Johannes-evangelie. Het is niet echt nodig dat jullie allemaal het boek kopen of lezen. Ik gebruik het zelf vooral als leidraad en om aan de hand daarvan preekonderwerpen te kiezen. En ook een beetje die hoek te kiezen. En het mooie is dat hij in het boek beschrijft die in het evangelie van Johannes, dat Jezus die komt in een wereld waarin mensen religie een beetje ouderwets vinden. En waarin het contact, het persoonlijke contact met God naar de achtergrond is geraakt. En in plaats daarvan zijn er regels, tradities voor in de plaats gekomen. En het persoonlijke relatiegebeuren is een beetje op de achtergrond. Maar Jezus komt daar en die geeft een gezicht aan God. En die begint relaties met zijn discipelen. En het komt ook goed uit voor Aalsmeer. We hebben net de tentdienst gehad met een mooi thema Connected. En het is een soort, wel veel gevoeld gevoel als het ware. Dat mensen een beetje langs elkaar heen leven en dat er behoefte is aan verbinding. Aan connectie met elkaar. En in de manier waarop Tim Keller dat boek opbouwt, gaat het ook juist daarom. En als wij een stap willen maken in de relatie met Aalsmeer, dan gaat het ook daarover. Over die verbinding. Zoveel mensen in onze regio zijn eenzaam, ondanks de herrie en de drukte en heel veel andere mensen. Nou, en als het allemaal lukt, wil ik eigenlijk drie dingen met deze serie een beetje bereiken. Als je nog redelijk nieuw bent in geloof of allerlei vragen heeft, dan heeft Tim Keller hele mooie inzichten voor de beginnend gelovigen. Als je al heel lang in de kerk zit en je denkt, ik heb alles al gehoord, dan denk ik dat er een hele mooie ingangen zitten om over geloof te praten. Om aan te sluiten bij de cultuur en tegelijkertijd het unieke verhaal van Jezus te vertellen. En als laatste wil ik experimenteren met een serie elke twee weken in de kerk. Die dan ook aansluit bij de kringen. Een aantal kringen hebben besloten om daarin mee te gaan doen. Dus ik zorg dan ook dat er discussievragen komen. En dan zou je nog in theorie een nog mooiere discussie kunnen krijgen over de preek. Het eerste hoofdstuk van Tim Keller's boek gaat over het verhaal van Nathanael. Jezus die een ontmoeting heeft met Nathanael in Johannes 1. Dus laten we om te beginnen even dat lezen. In Johannes 1 en het is vanaf vers 43. En daar staat: de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. En daar ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ga met mij mee. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. Hij kwam Nathanael tegen en zei tegen hem: we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken. Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Herkent u mij van? Vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël, zei Nathanael. En Jezus vroeg: geloof je nou omdat ik tegen je zei dat je onder de vijgenboom zag zitten? Je zal nog veel grotere dingen zien. Je zal nog grotere dingen zien. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. We kijken even naar een filmpje. Een stukje van James Bond, film GoldenEye uit 1995. En dit is de openingsscène. En toen deze film uitkwam, toen was ik 14. En ik ben in de bioscoop gezien, de eerste James Bond in de bioscoop. Het was er heel veel jaar geen James Bond film geweest. Dus de maker van deze film, die moest natuurlijk wel laten zien, ook nog een nieuwe acteur. Deze James Bond, die kan wat. Dat is een hele goede James Bond. En misschien is het een klein beetje onrealistisch dat je achter een vliegtuig aanspringt en dan op tijd erin komt om hem weer omhoog te gaan. Maar in elk geval, alle kijkers weten, deze James Bond, die kan wat, daar moet je niet mee aanrommelen. En het bijzondere is, Johannes 1, Johannes die heeft zoveel meegemaakt met Jezus. En Johannes die schrijft dit op het eind van zijn leven, als hij al heel oud is. En die weet natuurlijk al lang hoe het afloopt. En die moet het hele verhaal van Jezus die naar de aarde komt, die aan het kruis zal sterven, die de verlossing bewerkstelligt voor ons allemaal, moet die beginnen. En het begint die door Jezus te introduceren aan normale mensen. En daar kijken we vandaag naar. En zo op het oog is dit verhaal niet zo spectaculair. Jezus komt Nathanael tegen. Jezus vindt Nathanael aardig, Nathanael vindt Jezus aardig. En het kabbelt een beetje voort. Niet echt een James Bond begin. Maar toch is het heel spectaculair. En daar wil ik vandaag naar kijken. Johannes heeft een stel leerlingen om zich heen waar hij dit verhaal aan vertelt. En die zijn vanuit het verleden natuurlijk allemaal hele grote verhalen gewend. En dat is met Nathanael en Filippus net zo. Ze kennen de verhalen van God, van over Noach met een enorm schip en de Schelzee die in twee is pleit. Maar dit is klein en intiem. Dit gaat over een kleine relatie. En Filippus is vol van zijn eerste ontmoeting met Jezus, maar Nathanael is sceptisch, twijfelachtig. Eerst zien, dan geloven. En de reden is dat Nathanael wel gelezen heeft over een Messias, maar dat op dat moment de Joden het heel erg moeilijk kunnen begrijpen waarom God het toestaat dat er een Romeinse overheersing is. Dus Nathanael gelooft wel dat er een Messias komt, maar als die komt, dan moet hij wel er net zo uitzien als James Bond. Want hij moet namelijk de Romeinen te lijf gaan. En als hij dan hoort, het enige wat hij hoort over Jezus is dat hij uit Nazareth komt, dan zegt Nathanael, kan daar wat goeds vandaan komen. Want Nazareth heeft niet zo'n goede reputatie. En als wij ook in onze relatie met andere mensen een stap moeten maken naar onze omgeving, dan worden we geconfronteerd met allerlei twijfels en misschien wel een beetje neerbuigendheid. Van, ik weet het niet. En de extra uitdaging in deze tijd is, we leven in een postmoderne tijd. Dat is een moeilijke filosofische term en daar kan je heel lang over praten, maar heel simplistisch uitgelegd is het, heel veel mensen geloven, jij hebt jouw waarheid en ik heb mijn waarheid. En jullie hebben het vast wel een keer gehoord dat iemand zegt, ik vind het echt super fijn voor je dat jij zoveel steun haalt uit je geloof. Maar voor mij is dat niet waar. Maar prima als het voor jou wel waar is. En het omgekeerde gebeurt ook. Ik heb in mijn vorige baan samengewerkt met een dominee en die had een hele oude Windows computer. Een hele oude laptop en deed alleen zijn e-mail mee en hij durfde eigenlijk niet er een tekst op te tikken, bang dat het gelijk weg zou zijn of zou crashen of kapot zou gaan. En in plaats daarvan had hij 5 grote kladblokken en dan schreef hij eens zijn preken en zijn aantekeningen en alles. Dat was natuurlijk super onhandig, want alles wat hij schreef was handgeschreven en het is heel moeilijk om het te delen en om het voor te bereiden en om het te bewaren. Maar hij was gewoon zo bang dat het allemaal zou crashen. En ik zei tegen hem, jij moet gewoon een Apple kopen. Want een Apple die crasht nooit, die heeft geen virussen. Het is, voor, het is een beetje een computer voor domme mensen. Het werkt altijd. En toen zei hij, ja, hij zegt, heel veel van mijn vrienden hebben ook gezegd dat ik een Apple moet kopen. Maar hij zegt, ik geloof niet dat je begrijpt hoe onhandig ik ben met computers. Ik ben in staat om ook nog een Apple te laten crashen. Ik ben in staat om ook daar nog dingen op kwijt te raken. En dat is precies wat we ook vaak horen met als het gaat over het verhaal van Jezus. Je weet niet hoe gebroken ik ben. Je weet niet hoe bijzonder en raar en uniek ik in elkaar zit. Dat ik heb zulke rare, gekke problemen, denken sommige mensen. Daar gaat geloof niks bij helpen. Dus die twee kanten hebben we mee te maken. Mensen die denken dat ze een hele andere waarheid hebben. En mensen denken, nou maar ik ben zo ver heen. Daar gaat dat geloof van jou ook niks mee oplossen. Maar wij hebben een werkt altijd oplossing. En wat doen we nou daarmee met al die mensen die we op die manier tegenkomen? En vanuit het jaarthema een stap dichter bij Jezus wil ik vanochtend speciaal kijken naar hoe Filippus het oplost. Filippus zegt tegen Nathanael, ik heb de man gevonden die het verschil gaat maken. En Nathanael spit er tegen, ja lastig, vervelend, moeilijk. En het enige wat Filippus zegt is, ga zelf maar kijken. En Filippus is geen preker, hij is geen evangelist, hij heeft geen overtuigende argumenten. Hij wijst alleen maar. Hij wijst alleen maar naar Jezus. En Jezus doet de rest. En je kan ook niet zeggen dat Filippus al jarenlang ervaring had en alles over Jezus wist, want hij kent hem misschien pas een dag of een paar dagen. Maar hij wijst alleen maar. En dat is een stap ook naar Aalsmeer. En hoe we dat concreet maken, moet ik de komende maanden met jullie verder onderzoeken. Maar daar begint het wel. Wij hoeven alleen maar mensen bij Jezus te brengen. En hij doet de rest. Alleen maar te wijzen. Nou, voor vanochtend wil ik even kijken naar een aantal dingen uit het verhaal van Nathanael. Die gaan over de vraag, hoe wijzen we dan? Hoe wijs je nou naar Jezus? En het eerste is nog eens een keer goed in detail kijken hoe Filippus het aanpakt. Nathanael met zijn uitspraak, Nazareth, kan daar wat goeds vandaan komen. Die kijkt neer op bepaalde mensen. Mensen uit Nazareth. Waarschijnlijk komt hij zelf uit Cana, nou, dat is een kwartier fietsen. En hij kijkt neer op bepaalde mensen uit dat Nazareth. En dat is ook iets uit onze tijd. Heel vaak kijken we neer op bepaalde groepen mensen of bepaalde wijken. daar kan je beter niet wonen, overkant van het spoor, daar is het toch... Daar woont alleen maar tuig. Gisteren hoorde ik nog over een bepaalde plaats. Daar woont alleen maar tuig. Dat is natuurlijk onzin. Overal wonen allerlei soorten mensen. Het is niet 100% tuig. Maar als je dan... Het gebeurt wel in onze tijd. We neerkijken op een bepaald soort mensen. De millennials. Of de ouderen. Of de jeugd van tegenwoordig. En wat je daarmee doet is eigenlijk... Het is geen informatie over een bepaalde groep communiceren. Het is jezelf positioneren op een soort level wat uitstijgt boven... Hetgene waar je op neerkijkt. Het is een soort angst. Een angst dat andere mensen misschien denken dat jij ook hoort bij het tuig. Of de groep die minder is. En Nathanael is zo misschien wel uit een soort van onzekerheid. Is hij zichzelf op een soort level aan het positioneren dat hij ergens bij hoort. En ik heb een aantal, heel vaak heb ik een klassiek verhaal gehoord van Billy Graham. Dat is die Amerikaanse evangelist. De grootste evangelist van de vorige eeuw. Die ontzettend veel mensen in campagnes tot geloof gebracht heeft. En het verhaal over zijn eigen bekering, dat is heel, heel beroemd. Hij was 16 en had er helemaal geen zin in. En er was een tienerleider in een dorp waar hij woonde. Die ging met een heel busje vol tieners ging die naar een of andere evangelist een stuk verderop. En hij had tegen Billy Graham gezegd, ga je ook mee? We gaan met heel veel tieners. Het is een hele goede avond. En Billy Graham wou niet. En de tienerleider die zei toen van, ja, maar we willen allemaal gaan, maar niemand kan de bus rijden. Wil je dan in elk geval de bus rijden? En hij wil wel de bus rijden, want dat is een hele mooie bus. En uiteindelijk is dat de reden dat Billy Graham op die bijeenkomst gekomen is. En daar is hij tot geloof gekomen. En dus de uitleg is vaak bij dit verhaal van, we hoeven niet allemaal Billy Graham te zijn, maar we kunnen wel allemaal die tienerleider zijn die vraagt of Billy Graham de bus wil rijden. En toen ging het gisteren nog even teruglezen, dus de autobiografie, hoe het nou precies zat. En daarin vertelt Billy Graham zelf over dit verhaal. Hij zegt, ik wou wel naar die bijeenkomst met die evangelist, maar ik kon eigenlijk niet gaan zonder gezichtsverlies. Hij zegt, van, ik had weken daarvoor tegen iedereen gezegd, wat een onzin, een evangelist. Hij zegt, ik had zulke lelijke dingen gezegd over een evangelist in het algemeen en deze man in het bijzonder. Ik kon niet zomaar toegeven dat ik eigenlijk hem best wel wilde zien. En toen ik het busje kon rijden, toen had ik een soort excuus. En ook daar, dus zo is, ja, dat gaf hem wel even een extra lading eraan. Ik denk, ook hij wil zich, heeft moeite zeg maar, om zijn gezicht te redden en tegelijkertijd eerder neerbuigend te hebben gedaan. En de vraag is, waarom gaat Nathanael dan toch? Waarom is Billy Graham toch in het busje gestapt? Want Nathanael kan wel keihard zeggen van ja, Nazareth is niet goed, maar hij gaat wel. Hij komt toch kijken bij Jezus. En waarom die komt? Misschien is dat alleen maar door de relatie met Filippus. Bijbelse tijden zijn een relatiecultuur. Misschien gaat Nathanael niet voor Jezus, maar wel voor Filippus, omdat ze goede vrienden zijn. En als Bijbelse tijden draaien om een relatie, eigenlijk is het in onze tijd net zo. Het lijkt soms, of het voelt misschien, alsof mensen langs elkaar heen leven. Maar het gekke is, als het gaat over afspraken of commitment, dan is het zo dat mensen alleen maar komen als ze verbonden zijn met een bepaald persoon. Niet met een schema, of een flyer, of een aankondiging, of een billboard. Als mensen besluiten om ergens naartoe te gaan, is het meestal omdat iemand ze meevraagt. We hebben een nieuwe website, maar ik heb niet de illusie dat omdat ik nu mooie foto's op het internet heb gegooid, dat dan ineens hier het rijen dik voor de deur staat. Uiteindelijk gaat het om relaties en mensen komen met iemand mee. En Filippus heeft geen maanden over Jezus gepraat, dat kan niet, maar hij heeft waarschijnlijk wel maanden met Nathanael gepraat over koetjes en kalfjes en over het weer. Zodat Nathanael uiteindelijk zegt, oké, voor jou ga ik wel even kijken, het zal wel niks zijn. Wat Filippus doet in dit verhaal is, hij bouwt relaties met mensen die God op zijn pad brengt. En het tweede is, hij twijfelt er niet aan dat Jezus ook voor Nathanael het antwoord is. Want na het neerbuigende gepraat van Nathanael zegt Filippus toch, ga even kijken, ga zelf kijken. Dat is één. Een andere manier om te wijzen naar Jezus is zoeken naar de ingang. Verschillende mensen komen op een verschillende manier tot geloof. En er is vaak een aanknopingspunt en dat is niet voor iedereen hetzelfde. Sommigen zoeken naar een vader die ze zelf misschien niet hebben of niet op een goede manier. Ze zoeken misschien naar vergeving en dan is Jezus hun vergever. Of ze zoeken, zoals een liedje van Reckless Love, naar een herder die het laatste schaapje komt halen. Jezus die ontmoet waar je bent, dat weten we van tevoren niet. En hier zegt Jezus, als hij Nathanael ontmoet, daar is een man zonder bedrog. En Nathanael is een student, dus die kent het Oude Testament van haver tot gort. En in een Joodse Torah-kencultuur, als je het woord bedrog noemt met dat woord, dan is het eigenlijk altijd verbonden aan Jacob. Bedrog hoort bij Jacob. Dus Jacob zit al in zijn hoofd. En dan Jezus verderop maakt hij het af en dan zegt hij, je gaat nog grotere dingen zien. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. En zo'n zin over het omhoog gaan en neerdalen, voor Nathanael als kenner van de Bijbel, die denkt gelijk, Bethel. Het verhaal van Jacob bij Bethel. Als Jacob in een droom engelen omhoog en naar beneden ziet gaan. En het stukje wat daar staat in Genesis, wil ik even met jullie lezen. Genesis 28 vers 15 en verder, daar staat, heb je Mitchell? Ja, ik zelf sta je terzijde, dat zegt God tegen Jacob. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig, dat besefte ik niet. En eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Nou, als je aan dit stukje refereert, dit is zo'n persoonlijk stukje Oude Testament, over God die zo dicht bij Jacob is. En het moment dat Jacob en God elkaar ontmoeten, dat haalt Jezus aan. En voor Nathanael is dit de ingang. Want als bestudeerder van de Torah is hij voortdurend op zoek naar meer over God, meer kennis. En Jezus zegt, ik ben de deur naar God, ik ben de toegang. En met die vergelijking, met het aanhalen van Genesis 28 laat hij zien, de mensenzoon, ikzelf, ben die toegang naar God. Je hoeft niet meer te zoeken in alleen maar studie. En dat is spektakel. Een ontmoeting met God en Jezus, vlak voor je neus. En Jezus zegt als het ware, goed dat je even komt kijken, maar we zijn nog niet eens begonnen. Het wordt nog zoveel mooier. En Jezus vindt ook niet erg dat hij vragen stelt of sceptisch is. Hij zegt eigenlijk, denk nog een beetje harder na. En zo kunnen wij ook in gesprekken met anderen zoeken naar die ingang. En voor mijn studie theologie heb ik een onderzoek gedaan naar hoe komen mensen nou tot geloof. En ik dacht eigenlijk dat ik dan een soort een patroon, zoals elk onderzoek, dat je een patroon ontdekt. Dat bijvoorbeeld mensen die nou hele goede preken horen in de kerk, die komen tot geloof. Of mensen die hele leuke mensen ontmoeten als ze hier binnenkomen, die komen tot geloof. Maar het patroon wat ik ontdek is dat er zijn wel allerlei mensen en er is een kerk. Het is allemaal eromheen. Dus uiteindelijk is het God die handelt. Zo was er een mevrouw die heb ik geïnterviewd. Die was gescheiden, had een hele nare periode meegemaakt. Het gevoel dat niemand meer van haar hield en dat ze misschien ook niet echt helemaal meer een bestaansrecht had. En op een dag ineens zat ze in de kamer en ze zegt, ik hoorde heel duidelijk Gods stem. En die zei tegen mij, je bent geliefd. Je bent mijn geliefde kind. En ze zegt, ja, toen wist ik het. En het is natuurlijk een heel mooi verhaal. En in het verhaal is er ook nog een buurvrouw. En er is een buurvrouw waar ze uiteindelijk mee naar de kerk gegaan is. En een buurvrouw die voor dit moment en na dit moment oneindig veel kopjes koffie heeft gedronken. En die waarschijnlijk alle ellende heeft moeten aanhoren over die scheiding. Maar wel is blijven investeren in relatie. En toen het moment daar was, en het duurde nog eventjes na die stem van God, dat ze durfde om naar de kerk te gaan, toen zei de buurvrouw, stap maar in. Toen was alles klaar. En Nathanael leest op die manier, op dezelfde manier, de hele dag dikke boekrollen om God te leren kennen. En als dat Jezus voor zijn neus. Ik ben die toegang naar God die je zoekt. En Nathanael zegt in dit verhaal iets over Jezus. Hij zegt, kan daar het goed van aankomen. Maar Jezus zegt ook iets over Nathanael. En dat is de derde manier waarop we kunnen wijzen. Het gaat een beetje snel. Ik weet niet of jullie de Bijbel nog voor je neus hebben. Ik moest het zelf wel even 10 keer lezen voordat ik door had wat er nou gebeurde. Jezus zegt, Nathanael komt eraan en Jezus zegt, dat is een man zonder bedrog. Nathanael zegt, hoe weet je nou iets van mij, want ik kom net pas aanlopen. Nathanael zegt dan, Jezus zegt, ik zag je zitten onder de vijgenboom. En dat is het moment waarop Nathanael om is. Dan is Nathanael van, oh grote rabbi. En dan snapt hij hoe goed, wie Jezus echt is. En hoe kan dat nou alleen maar komen, dacht ik, door het zinnetje, ik zag je zitten onder de vijgenboom. En hoe ik denk dat dat is, een beetje studie en een beetje eigen interpretatie. Die vijgenboom staat in Bijbelse tijden voor de plek waar je privé bent, waar je alleen bent. De plek waar je beslissingen neemt. Die staat misschien in de achtertuin van zijn huis. Daar ga je onder zitten in de schaduw als je na wil denken en beslissingen wil nemen. Sommige mensen doen dat nu onder de douche misschien of in de auto. Hij zit onder de vijgenboom. En het enige wat Jezus over hem zegt is, het is een man zonder bedrog. En ik denk dat Jezus het moment gezien heeft toen hij in zijn privéboom, onder zijn privéboom, een beslissing heeft genomen tussen eerlijkheid en bedrog. En als nu hij merkt dat Jezus zo in zijn hart gekeken heeft, zo in zijn ziel, zo erbij was het moment dat hij een beslissing nam die heel privé en persoonlijk is, dat hij dan pas doorheeft van, dit is goddelijk. Dit is groter dan zomaar een leraar. Het gaat er niet om dat Nathanael de juiste keuze gemaakt heeft in dat eerlijk of bedrog. Het gaat erom dat Jezus recht in zijn hart keek. En voor ons geeft het rust. Wij hoeven niet in onze relaties met mensen om ons heen ijzer met handen te breken. Jezus is bezig met zoveel mensen waarvan wij nog niet weten dat ze op ons pad komen. Jezus is bezig voorwerk te verrichten, in hun hart te kijken, op momenten dat wij ze niet zien. En een paar jaar geleden had ik een collega, die heette Dave en die was 20 jaar oud. En die had zo'n keurige christelijke opvoeding. Keurig christelijke ouders, keurige kerk, keurig tienerwerk. Helemaal opgevoed zoals een soort modelchristen. Maar ja, dan zijn ze 18, 19 en toen ging hij een beetje experimenteren met het uitgaansleven, met wat er allemaal in de wereld te koop is en vooral wat er in de binnenstad te koop is in het midden van de nacht. En zo kwam er een nacht waarop hij uitging, een meisje ontmoette en er gebeurde wat niet echt een schoonheidsprijs verdient. Niet zoals hij opgevoed is. Niet zoals wij hopen dat het met onze tieners gaat. Maar die dingen gebeuren. En met een enorm schuldgevoel liep hij daarna door de binnenstad. Geen zin om naar huis te gaan. In de duisternis van de nacht, terwijl wij keurige christenen allemaal slapen, is hij daar in de binnenstad. En terwijl hij daar rondzwierf, zag hij een man zitten op een bankje en die zag er erg ongelukkig uit. Misschien was hij wel aan het huilen. En hij, brutaal als hij is, ging er naartoe en zei, joh, wat is er eigenlijk aan de hand? En die man vertelde zijn hele verhaal. Het was uit met zijn vriendin, zijn moeder was ziek. Had het een beetje moeilijk. Toen hij zijn verhaal zo verteld had, keek hij naar Dave en zei hij, maar het komt goed, want ik ben ook een christen. En dat vond Dave niet leuk, want ze had nog helemaal niet over geloof gepraat. Hij doet een stap achteruit en hij zegt, wat bedoel je ook een christen? En die man die kijkt hem aan en die zegt, je bent er ook een, ik zie het aan je ogen. En dat vond Dave niet leuk, want hij was hier deze nacht even zonder God. Even met zichzelf, even zonder de kerk, zonder de christelijke opvoeding. En hij had een slecht gevoel over zichzelf en had iets doms gedaan waar hij spijt van had. Maar het is niet eerlijk dat nu iemand ziet dat hij christen is. En de volgende dag was anders. En hij vertelde tegen ons van, jongens, wat ik nou heb meegemaakt. Het was ineens zo dichtbij. En zo is God met hem bezig. Zelfs op zo'n beroerde nacht is Jezus in hem aan het handelen. Terwijl wij gewoon lekker slapen. En voor ons het komende jaar wil ik mezelf en jullie ook uitdagen om goed op te letten, waar is Jezus bezig? Waar kunnen wij zelf stappen zetten? Misschien een beetje brutaal, soms een beetje buiten ons comfort. Stappen zetten in duurzame relaties, nieuwe duurzame relaties. Zoeken waar kunnen wij gewoon kopjes koffie drinken? Waar kunnen wij praten over ditjes en datjes over het weer? Niet met een flyer, niet door middel van de website. Niet groot en meeslepend, want het verhaal van Nathanael en Filippus is klein. Het is in de buurt. Het is in een klein groepje, in een klein plaatsje, wijzen naar Jezus vanuit relaties. En het grappige vind ik ook echt dat Ja, ik hoor vaak mensen zeggen, ja, heel goed dat andere mensen missie gaan doen, maar ik moet nog zoveel leren, ik weet er nog niet genoeg van. Of ik ben er niet slim genoeg voor zo'n moeilijk gesprek. En hier in ons handboek, in de Bijbel, in onze instructie vanuit Johannes, hebben we een stel studenten die barsten van de kennis, maar ze gebruiken het niet. Ze wijzen alleen naar Jezus. Voordat dit verhaal is, eerst Andreas, dan Petrus, dan Filippus. Ze zeggen alleen maar tegen elkaar, ga kijken. Die moet je hebben. Het komende jaar op die manier uitdagen. Jullie en mezelf. Met de mensen die de Heer op ons pad brengt. De mensen die misschien met hun ogen rollen, zoals Nathanael. Of mensen die hun situatie te ingewikkeld vinden voor Jezus. En Tim Keller zegt erover, niemand is te slecht of te zondig of te gebroken voor Jezus. Maar heel veel mensen denken wel dat ze te goed zijn voor Jezus. En laten wij het andere verhaal vertellen. In alle rust wijzen naar onze Heer. En samen nadenken voor wie we kunnen bidden. En misschien heel concreet de komende week bij één persoon beginnen met relatie bouwen. Niet over Jezus praten of pasklare antwoorden. Maar beginnen met relatie, interesse. En wie weet komt er over een tijdje een moment dat je kan zeggen, ga eens mee naar de kerk. Kan ik naar Jezus wijzen? Of kan ik je uitnodigen voor kerst op het surfeiland? En het grappige is hoe Jezus dit zelf doet. Ik ga het nu niet lezen, maar in het gedeelte hiervoor, nog eerder in Johannes 1, wordt Jezus op een wandeling gevolgd door een paar aankomende discipelen. Die vindt het allemaal wel interessant. En hij draait zich om en dan zegt Jezus, wat wil je of wat zoek je? En stel je voor dat je die kans hebt dat Jezus, of eigenlijk God zelf, tegen je zegt, vraag maar wat je wil vragen. En het zijn studenten, dus je hebt toch heel veel vragen, zou je denken. Is de wereld echt in 6 dagen geschapen? Heeft God een baard? Waren alle dieren wel op de ark? En het enige wat ze vragen is, waar logeert u? Ze kunnen misschien gewoon niks beters bedenken dan, waar logeert u? En wat Jezus doet, gastvrijheid zelf, zegt, kom maar mee, naar mijn huis. Geen ingewikkeld theologisch standpunt, geen lange preek, maar relatie. En dat kunnen wij ook. Jezus zegt, kom maar mee, naar mijn huis, ik ga eten maken. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor simpele studenten in het Johannes-evangelie die naar u wijzen. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dat u een God bent die met iedereen een persoonlijke relatie wil bouwen. Heer, dat u bezig bent, dat u bezig was met ons voordat we tot geloof kwamen. En dat we weten dat u bezig bent met mensen die in Aalsmeer, Kudelstaart, Amstelveen wonen en die nog niet kennen. Heer, we bidden dat er het komende jaar mogelijkheden ontstaan voor nieuwe relaties. Wilt u ons helpen om vrijmoedig buiten de groep te werken die we goed kennen? En ieder met zijn eigen drempelvrees of tekortkomingen of angsten een stap durft te zetten om alleen maar naar u te wijzen. Heer, we bidden voor de plekken waar we wonen. Wilt u kansen creëren? Wilt u drempels wegnemen als mensen met hun ogen rollen, misschien neerbuigend kijken of denken dat hun problemen te groot zijn? Heer, we weten dat u een werkt altijd oplossing bent. Heer, we bidden zo voor nieuwe mensen in de kerk, voor nieuwe mensen in onze kerk die zich hier ook thuis mogen voelen. We bidden voor onze gemeenschap dat we een licht mogen zijn als meer en omgeving. En dat u met ons gaat en dat u al werkt. Heer, we willen zo samen met u de wereld in. Dat bidden we u om Jezus' naam. Amen.